Oké, wie van jullie kent het spelletje ik zie, ik zie wat jij niet ziet? Ik kan me herinneren, zaten we in de auto en dan reden we en dan deed ik dat met mijn broertje op de achterbank. Toen was er nog geen iPad, toen was er nog geen DVD-speler aan de kopsteun. Toen was de radio alleen maar Radio 1 en die kraakte meestal ook nog, omdat hij van de ene naar de andere locatie niet een goede overgang had en de radio dat niet zelf uitzocht. Dus dan, meestal ging die dan maar uit. Mijn vader en moeder die zaten dan voorin en mijn broertje en ik zaten vervelend te doen na verloop van tijd. Eerst is het nog ver? Nee, we zijn er bijna. Maar na een half uur is het nog ver? Nee, we zijn er bijna. Na 10 keer is het nog ver. Nee, nog heel lang. Het duurt nog heel lang. Het is nog heel ver. En dan hou maar op, ik zal zeggen dat we er zijn. Ga een spelletje spelen. Ik zie wat jij niet ziet. En de kleur is groen. Wie weet het? Wijs even met je vinger, dan kan je niet. Ja, wat goed. Oké. Ik zie wat jij niet ziet. En de kleur is rood. Wijs even. Nee, allemaal fout. De letters op de iPad achterin, hoe laat het is. Oké, jullie mogen het recht hebben om het fout te hebben. Is helemaal niet erg. Niemand van jullie had het geraden. En daarom... Dit is eigenlijk... Ken je het spelletje Stratego? Dat is zo'n bord en dan zet je dingen op. Je hebt hem tegenwoordig ook op de computer. Maar, en dan zet je bommen neer. En een maarschalk en een kapitein en een sergeant en een officier en een mineur en een verkenner. En volgens mij hebben ze bijna allemaal. Goed, maar de hoogste en de bommen. Ja, je moest altijd je... Mijn broertje dacht altijd dat daar waar ik begon, dat de vlag was. En als ik daar dan een paar omheen zette, dan waren dat de bommen. Maar dat deed ik dus bewust niet. Want dan zette hij zijn opstelling precies zo, dat hij dacht, ik ga winnen, ik val je daar aan. Maar ik had ondertussen een strategie dat ik via de achterkant binnenkwam, hem helemaal leegroofde, want dat vond ik dan leuk, echt martelen, weet je wel, tot de laatste. Dus, en dan gewoon, af en toe raak je een bommetje, nou ja, goed, maakt niet uit, maar je wint toch en je veegt hem van achter leeg. En bij iedere keer dat ik iets pak, dan zat ik zo. Herkenbaar of ben ik de enige die een beetje graag mag winnen? Daarom ben ik ook voor Ajax. Je hebt ook mensen die voor Feyenoord waren. Voetballen die nog steeds trouwens zijn. Nee. Je hebt ook 3 bekertjes en een balletje erin. En dan gaat dat balletje zo heen en weer. En dan kun je geld mee verdienen. En dan laten ze dat zien. Kijk, 1 balletje. Daar zit niks onder. Daar zit niks onder. En dan husselen ze dat een paar keer door elkaar heen. En bijna nooit wordt het geraden waar dat balletje onder zit. Herkenbaar? Als het namelijk anders zou zijn, als mensen dat zouden winnen zo vaak, zouden ze dat spelletje niet doen. Het is heel simpel. En eigenlijk is dit de inleiding, in deze inleiding de samenvatting van de laatste paar preken. Ik wil met jullie lezen uit Efeze. Efeze 6. Vers 10 tot en met 20. Ik lees iets meer dan. Ten slotte zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht. Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. Nou, voor degenen die er nog niet, die er niet bij waren, er is een strijd gaande. Er is een strijd gaande, sinds dat Adam en Eva van die boom aten, leven wij niet in een land zoals het bedoeld is. Eten wij niet zoals het bedoeld is, genieten wij niet zoals het bedoeld is, zijn onze lichamen niet zoals het bedoeld is. En er is een duivel, een tegenstander, Satan betekent letterlijk tegenstander, en die haat de mens. Met maar 1 reden, omdat hij door God uit de hemel is verbannen en op de aarde is gezet, en dat wij heersen over de Satan. Dat was de straf van de Satan. Hij kwam in opstand tegen God. En God die strafte hem door hem in het paradijs te brengen. Even als je het hebt over de goedheid van God. God strafte de Satan en hij bracht hem in het paradijs. Dat is eigenlijk best wel genadig, vind je niet? Onder de leiding van de mens. Maar omdat de mens zijn leiding niet nam, maar zich balletje, balletje, ik zie wat jij niet ziet, door de slang liet verleiden, namen wij niet de heerschappij doordat wij gezegd hadden, doordat wij leiding gaven aan ons leven en zeiden tegen de slang, je bent hier niet voor niks, verspil dat nou niet. Straks gaan je poten er ook nog af. Straks wordt je kop nog vermorzeld en moet je slissen voor de rest van je leven. Doe nou even gewoon, slang. Dat had Adam en Eva gewoon moeten zeggen. Dat was heel normaal voor hen als ze dat gezegd hadden. Maar dat gebeurde niet. Geen van ons heeft recht om daar maar iets van te vinden. Want wij hebben onze eigen slangen waar we naar luisteren. Wij hebben onze eigen stommiteiten waar we eigenlijk geroepen zijn om te regeren en goed te reageren. En in plaats daarvan hebben we onze eigen stommiteit. Maar die strijd voelen we allemaal. We hebben allemaal dingen in ons leven, ziekte, niet leuke dingen in relaties, moeite af en toe met dat we denken dat de hemel van koper is, of op welk vlak dan ook, of met rondkomen. En dat is een geestelijke strijd. En de duivel die probeert dat strijdvlak bij ons eigenlijk ons te verwarren. Dat we niet doorhebben dat dat zo is. Dat we denken dat het eigenlijk best wel een beetje vredig is. Of dat we denken dat het hier beter is als ergens anders. Want hier is niet zo'n oorlog. Nou, moet je even de cijfers onderzoeken. Bijvoorbeeld psychiatrische cijfers. Nog nooit zijn er zoveel mensen opgenomen geweest in dit soort instellingen. Nog nooit zijn er zoveel mensen eenzaam geweest. En ondanks onze rijkdom zijn er ontzettend veel mensen die schulden hebben, die vastzitten in schuldsanering en andere dingen. Dus er is een strijd ondanks onze rijkdom. En het is zo makkelijk om te kijken, ja, maar wat gebeurt er in Syrië? Wat gebeurt er aan de andere kant van de wereld? Want dan zijn we niet meer gefocust op hier en nu waar wij iets kunnen betekenen. Want wij zijn geroepen om hier en nu iets te betekenen wat deze stad verandert. Dat is onze visie. Dat is onze missie, dat is onze opdracht om jullie toe te rusten, om deze stad en de regio waar je woont, hoe groot die ook is. Nederland is niet zo groot, dus laten we heel Nederland maar nemen voor het gemak. Om deze regio te helpen dichter bij God te brengen. Terug te brengen in het hart van God. Om te laten zien dat hij de waymaker is. Maar ook de promise keeper. Dat hij niet veranderd is. En dat hij wil dat wij weer teruggaan in de scheppingsorde zoals hij ons bedoeld heeft. En dat wij degene zijn die de armen gaan helpen. Dat wij degene zijn die de hongerigen te eten geven. Dat wij degene zijn die gerechtigheid beoefenen en zeggen stop tegen de prostitutie. Stop tegen de human trafficking. Stop tegen de pornografie die dat voedt. Stop tegen de drugs. Ook tegen de softdrugs. Dat wij degene zijn, ja, maar dat is toch lekker zo ontspannen? Nee, moet je vragen aan al die jongeren die in inrichtingen vastzitten. Hun hoofdprobleem is softdrugs. Omdat ze zo relaxed zijn, dat op het moment dat ze dat niet meer hebben, dat ze zich rot voelen. En het enige wat ze kennen, is weer relaxed worden. En wij willen maar zo liberaal zijn, dat wij zeggen, dat moet allemaal maar kunnen. Deze wereld zit te wachten op zonen en dochteren van God, die weer gaan staan. En die gaan zeggen van, wacht even, hier zijn we niet voor gemaakt. Wacht even, wij gaan loskomen van deze dingen. En daarom is er een strijd. En als eerste is mijn oproep voor ons dat onze ogen geopend gaan worden voor waar we leven. Wat dat zich afspeelt. De strijd, gaat die nog over waar die over moet gaan? Zijn we nog bezig met waar het om moet gaan? Ik wil met jullie daar vandaag naar kijken. En het eindstukje heb ik nu al zin in, ik ga het niet verklappen. Ten slotte, dus aan het eind, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht. Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen, balletje, balletje, van de duivel. Onze strijd is niet gericht tegen mensen. Dus als jij denkt dat je vijand een mens is, niet waar, dat is niet onze vijand. En onze vijanden mogen we zegenen, zegt de Bijbel. Mogen goed voor ze zijn. Mogen extra goed voor ze zijn. Dan stapelen we vurige kolen op hun hoofd. Dat is een andere preek, maar het is even een toetje. Voorafje. Oh, dat kan helemaal niet. Dat is hartstikke moeilijk. Nee, maar het is nergens gezegd dat het makkelijk is. In principe wel, maar de uitvoering niet. Onze strijd is niet gericht tegen mensen, maar tegen de hemelse vorsten. Vers 12. De heersers en de machthebbers van de duisternis. Tegen de kwade geesten in de hemelsferen. En hier zit hij in, en die komt dadelijk in een andere tekst terug. Deze hebben we afgelopen twee keer gezegd. Een van de namen, de duisternis is net als in een leger. En je hebt verschillende kapiteins, majoors, maarschalken, koningen. Zo is dat in een normaal leger zo. En zo is dat ook in het leger van de duivel zo. En zo is het ook bij de engelen. Dat je verschil in autoriteiten hebt. Een van deze grote machten, een van deze verantwoordelijke engelen, gevallen engelen, dus demonen, die heeft, als je zijn naam bestudeert, dan heeft hij de naam cultuurarchitect. Wat doet hij? Hij maakt een cultuur waarin wij leven, zodat we niet doorhebben dat wij leven in een andere cultuur als waar we voor geroepen zijn, als waar we voor gemaakt zijn. En hij doet dat niet in één keer. Hij doet net als wat ik deed met, kennen jullie dat spelletje, dat als je ergens naar kijkt, en dan kijk je al ergens, en dan loop je daar langzaam naartoe, je beweegt daar naartoe, en dan stel je de vraag, weten jullie niet, en dan geef je zelf al het antwoord. Dit is de manier van de duivel. Hij begon zo bij Adam en Eva. Heeft God niet gezegd dat? En op een gegeven moment laat hij iets mooier zien dan, en dat je zegt van, wauw. En je gaat zelfs anderen geven. En je hebt niet door dat je verblind wordt. En je hebt niet door dat je gevangen genomen wordt. En ondanks dat je minder bewegingsvrijheid hebt, heb je het niet eens door. Tot het moment dat de vijand je aan de rand van de afgrond heeft. En dan zeg je, als er een God zou zijn, dan was ik hier niet terechtgekomen. Nou, lieve schatten, laten we één ding goed voor ogen houden. Als God er niet zou zijn, zou het nog steeds dezelfde bende zijn hier. Maar als de mensen er niet zouden zijn, dan was het nog steeds als de zesde dag. Dan had God het perfect geschapen. Dan was er niks fout. Laten wij niet God de schuld geven van wat wij zelf veroorzaken. En als we zeggen, wij willen terug, dat is de oproep van God, bekeer je. En hoe doe je dat? Er is een strijd. En er is een strijd die is al voor ons gestreden. Dat is wat de Heer Jezus heeft gedaan. En wat wij mogen doen, is dat we zeggen, ik wil niet langer in de cultuur van deze tijd zitten. Ik wil niet langer leven zoals ik gewoon leef. Ik wil, zoals die vroegere gelovigen, ik wil me radicaal bekeren. Ik draai om van wat ik aan het doen was. Ook al was ik gelovig, ik draai me om en ik ga doen wat Jezus zegt. Omdat ik geloof dat Hij de waymaker is. Omdat ik geloof dat Hij de promise keeper is. Omdat ik geloof dat Hij mijn geneesheer is. Omdat ik geloof dat Hij mij gaat voorzien. Omdat ik geloof dat Hij door mij heen arme kindjes gaat helpen. En door mij heen hier in Nederland dingen gaat veranderen. Ik heb geloof in een grote God die werkt door beschikbare kanalen. Heer, mag ik uw kanaal zijn? Gebruik mij maar. Laat uw stromen van kracht maar in mij komen. Laat uw kracht maar door mij heen stromen. Ik kan het niet uit mezelf. Ik wil het niet meer uit mezelf. Maar ik heb u nodig. Neem daarom de wapens van God op om weerstand te kunnen bieden. Houd stand met de waarheid als gordel, dus als een riem die al je kleren op zijn plek houden. De gerechtigheid als harnas om uw borst. De inzet voor het evangelie van de vrede als ja, sandalen voor uw voeten staat hier. Maar eigenlijk moet je het vertalen in deze tijd als legerkistjes aan je voeten. De inzet voor het evangelie van de vrede als lege kistjes aan je voeten. En draag bovenal het geloof als een schild waarmee u alle brandende pijlen van hem die het kwaad zelf is kunt doven. Alle gedachten die op je afkomen. Alle vurige pijlen. Eerst op je identiteit. Ik ben er niet waard. Ik ben eenzaam. Ik heb nergens vrienden. Ik heb niet. En ik ben ziek. Of ik ben zwak. Ik kan niet vergeven. Er is mij onrecht aangedaan. Allemaal dingen die maken dat je in de slachtofferrol terechtkomt. Maar daarvoor heb je het schild van geloof gekregen. Waarin je zegt, maar ik ben geheiligd. Ik ben gereinigd. Ik ben gerechtvaardigd. Ik ben een nieuwe schepping. In hem hoeft niks meer te zijn en te blijven zoals het was. Maar ik heb die stroom van de Heilige Geest nodig. Die stroom van nieuw leven nodig. Zodat ik kan opstijgen als een arend. In hem, op hem. En dat, waar stijgt een arend op? Op de wrijving van de wind. De problemen in jouw leven, de problemen in mijn leven, de problemen in dit leven zijn als die wrijving. Daar kunnen wij overheen en over opstijgen. In zijn naam. Draag als helm de verlossing en als zwaard de geest. Dat wil zeggen Gods woorden. Het zwaard de geest. Het zwaard is het woord. Het zwaard is het woord en het woord is Jezus. En Jezus is levend geworden en zijn woord in ons wordt levend en is als zwaard dat van ons afslaat. Dat de vijand van ons afslaat. Dat banden doorhakt. Niet mensen, begrijp me goed. Niet mensen, maar tegen de boze geesten. Wij pakken het woord en we spreken tegen de ziekte. 80-120. We spreken tegen de zieke. Word genezen in Jezus' naam. Ja, maar ik heb nog zo weinig gezien. Ik heb een schild. Dat is een brandende pijl. Een brandende pijl van teleurstelling. En ja, duivel, je hebt gelijk. We hebben een beetje een krachteloze God. Nee, wij hebben een beetje een krachteloos geloof. Wij doen niet meer wat het woord zegt. Hoeveel onderwijs krijg je nog over duivels uitdrijven? Over zieken genezen? Hoe vaak heb jij handen gelegd op zieken? Hoe vaak heb je je hand op iemand gelegd en gezegd, Heilige Geest, kom maar, en gewoon een paar minuten gewacht? Omdat hij de waymaker is? Omdat hij de promise keeper is? Ik weet wat hij in mijn lichaam heeft gedaan. Ik weet wat hij bij Dagmar heeft gedaan. Ik weet wat hij bij Annemiek gedaan heeft en nog aan het doen is. Ik weet dat Sjaak bij de Heer is. Let goed op, ik zeg niks raars. Maar ik neem daar geen genoegen mee. Want ik geloof dat mijn God, ik geloof dat mijn Jezus zegt, ik ben jouw geneesheer. Mijn bloed is tot genezing. Hij is niet veranderd. Waarom zeggen wij ja maar? Waarom noemen wij feiten van waar we staan in plaats van dat wij geloof pakken waar we voor geroepen zijn? Waar we ingeroepen zijn? Waarom? Omdat er een boze is. Een tegenstander. En hij heeft een cultuur geschapen in de kerk dat wij heel veel dingen wegredeneren. Dat wij heel veel wetenschap gebruiken om het woord te verslappen. Om de kerk en de kracht van de kerk en de manier van de kerk om ons af te leiden. Balletje, 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 balletje. Waar zit hij? Daar zit hij. Nee, er zit niks onder. Deze zit ook niks onder. Kiekeboe, daar zit hij. Zie je wel, hij zat er al. Bid ook voor mij. Oh nee, wacht even. Laat u bij het bidden leiden door de geest. Iedere keer dat u bidt, blijf waakzaam. Als je moeite hebt met bidden, kom naar een bidstond op woensdagochtend. Als je wilt leren bidden en wilt zien wat de Heilige Geest doet, kom zondagavond. We strekken ons uit naar wat de Heilige Geest doet. Het is iedere keer anders. Maar wij verwachten de dingen die God doet. En we zien dat God dingen aan het doen is, meer dan vorig jaar. Maar nog lang niet wat we in Handelingen lezen. Handelingen is het prototype kerk. Het is de eerste kerk. Alles in de Bijbel, als je een principe wil leren, kijk je naar het eerste. Zo ook bij gemeente. Kijk naar waar is gemeente voor bedoeld. En dat willen we zijn. En bid daarmee. Bid en vast. Vers 19. Bid ook voor mij dat mij de juiste woorden gegeven worden. Wanneer ik verkondig. Zodat ik met vrijmoedigheid het mysterie mag openbaren van het evangelie. Waarvan ik gezant ben. Ook in de gevangenis. Bid dat ik daarbij zo vrijmoedig spreek als nodig is. Paulus maakt er niks moois van. Hij zegt ik zit ook gewoon in de gevangenis. Wij hebben gewoon ons leven en ieder van ons heeft zijn eigen dingen. Ook ik. Heel lief Nadine wat je deed, maar ook ik heb gewoon mijn leven. Toen ik een paar weken geleden hier op het podium zei dat ik een week had, dat ik dacht ik wil wel naar de Heer. Zo slecht. En dan is het heel lief en heel goed bedoeld. En mensen bij me, oh, die Feiko die heeft het moeilijk en die heeft het zwaar en dat soort dingen. Nee, ik probeer dat niet te zeggen omdat ik het zwaar heb, omdat ik het moeilijk heb. Ik probeer te laten zien dat ik ook mens ben, net als jij. Maar dat er een overwinning is, zoals die voor mij is, ook voor jou is. En als wij die kracht kennen, als wij dat mysterie kennen. Want het mysterie betekent, het is er al wel, het is alleen verstopt, het is verborgen. En Paulus zegt, ik mag het openbaren. En ik mag het voor jou openbaren. En jij mag het voor je buren openbaren. En jij mag het voor je vrienden openbaren. En breng ze mee naar het huis van God. Daar waar God is, daar waar zijn huis is, waar er alle bedieningen zijn om elkaar te helpen. Om elkaar te helpen. Ja, nee, maar dat willen we niet, want deze tijd, nee, dat is allemaal niet nodig. Het kan allemaal anders. Nee, het kan niet anders. Het is God die zegt hoe het is. En niet wij, hoe wij denken dat het is. Ik heb een tekst voor je uit Romeinen 12. Broeders en zusters, 12 vers 1. Met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen. Want dat is de ware eredienst voor u. U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid, uw denken te vernieuwen. Om uw wezen, uw karakter te vernieuwen. Om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is. Ga ik even laten zien, ik hoop dat het lukt, vanuit de Message vertaling. So here's what I want you to do. God helping you. Take your everyday, ordinary life, your sleeping, your eating, going to work and walking around life, and place it before God as an offering. Embracing what God does for you is the best thing you can do for him. En dan komt hier vers 2. Don't become so well adjusted to your culture that you fit into it without even thinking. Dit is precies de tekst die ik hier voornam. De cultuurarchitect. Dat je niet in de cultuur past. Dat je niet gewoon leeft zonder dat je erover nadenkt. Velen van ons, ook als christenen, leven gewoon in de Nederlandse cultuur zonder dat wij nadenken over dat sommige dingen in onze Nederlandse cultuur anti-Christus zijn. Anti-Bijbel zijn. En omdat wij het niet leren, omdat wij het niet weten, zitten we wel met de brokken en hebben we nog niet het idee hoe dat nou komt dat we in de brokken zitten. Even, begrijp me heel goed, als ik hier voorbeelden geef, is het nooit bedoeld om jou te schofferen, maar ik hoop dat je ze herkent, zodat je denkt, wow, dus ik zit hier omdat ik het niet snapte. En dan hoop ik dat je de hand ziet van Jezus die zegt, kom, want waar je ook zit, hoe diep de put ook is, hoe slecht het ook is, er is altijd een weg uit. Er is altijd een weg uit. Ik heb gezegd, een van de vorige preken, over vergeving. En dat het beter voor jou is dat je vergeeft. En dat vergeving, hoeveel vergeving jij krijgt, afhankelijk is van hoe jij de ander vergeeft. En ik kreeg een hele goede, legitieme vraag. Ja, maar als ik verkracht ben, als ik misbruikt ben. Ja, maar als ik beroofd ben. Ja, maar als de rest van mijn leven er anders uitziet, omdat iemand mij dat heeft aangedaan. Dan nog is het beter voor jou om te vergeven. En vergeven is niet een gevoel. Vergeven is niet een emotie. Vergeven is niet het goed praten van wat verkeerd is. Maar vergeven is alleen maar dat je jouw schuld loslaat. Laat eigenlijk een schuldbekentenis schrijft, zeggen deze schuld moet vereffend worden en je geeft die schuld aan een incassobureau, aan God. Want hij is de rechtvaardige rechter. En dan zeg je tegen hem, ik wil niet van de vijand dit vergoed hebben, dus ik geef het aan u. Vergeef hem maar, ik laat hem los. Doet u maar wat u denkt dat goed is voor hem. Want dan ben ik toch verbonden met u, doet u alstublieft wat goed is voor mij. Help mij. En als je vergeeft, als je op het moment, ik heb het zo vaak gezien, ik heb serieus al tientallen malen dit gezien, ook bij mensen die verkracht zijn, mensen die zwanger waren van uitverkrachtingen, mensen die enorme nare dingen hebben meegemaakt. Op het moment dat ze uitspreken, ik vergeef, ik laat los, dan gebeurt daar iets in de geestelijke wereld. En je wordt losgelaten. Dit is idioot. Dit past niet. Dit slaat nergens op. Nee, dat klopt. In de hemel, in de aardse wijsheid slaat dit nergens op. Je zult psychologen, psychiaters, dat soort mensen zullen tegen jou zeggen, ja, maar het is een heel proces en je moet een proces aan totdat je kunt genezen, totdat je kunt vergeven. Nee, stop. Dat is niet waar. Er zit na de keuze om te vergeven een heel proces. Dat kan een heel proces zijn van genezing en van herstel en van weer heel worden, van weer oefenen om mensen te gaan vertrouwen. Dat is iets heel anders. Dus ik ben niet bot, ik ben niet gevoelloos, maar de eerste stap, de eerste keuze is, Vader vergeef mij zoals ik ook mijn schuldenaren vergeef. Denk erom, als jij bidt dat God jou moet vergeven zoals jij de anderen vergeeft en je vergeeft de anderen niet, vraag je eigenlijk, Vader vergeef mij niet. Daarom is het beter dat je anderen vergeeft. Jezus leert dit omdat hij weet dat je beter af bent zonder vast te zitten aan de ander. Maar in onze cultuur is het normaal dat je boos blijft, is het normaal dat iemand schuldig blijft, is het normaal dat iemand veroordeeld blijft, eens een dief, altijd een dief. Nee, dat is niet het koninkrijk van God. En als wij willen wandelen in het koninkrijk van God, als wij in de verbondenheid met Jezus willen leven, als wij in het nieuwe leven willen leven, dan zullen wij een kerk zijn die anders is als de cultuur op deze vlakken. Op seksualiteit, op geld, op alle punten. Als we lezen wat het woord zegt en we gaan doen wat het woord zegt, gaan wij gezegend worden zoals het woord belooft. Als wij de wapens durven pakken, de wapens van Jezus, dan zullen we zien dat het gaat gebeuren. O jee. Paulus was in Handelingen 9 vers 3 onderweg. 9 vers 3, ja. Hij was onderweg naar Damascus. En Paulus, ik zal even het verhaaltje vertellen, want ik heb geen tijd om de hele tekst te doen. Paulus was onderweg en hij was bezig, hij was een goed gelovige. Hij had de beste papieren op geloofsgebied. Hij was een zeer intelligente man, zeer welbespraakt, had de beste school gehad en had de beste papieren en hij werkte voor de grootste kerk. Even vrij vertaald kerk. En hij ging onderweg en zei, die nieuwe beweging, die beweging die zegt, de weg van Jezus, ik ga helpen om die kapot te maken. Want het klopt niet. En hij was daar zo goed in, tot het moment dat de Heere God zelf ingreep. En hij was onderweg en hij werd plotseling omstraald door een licht uit de hemel. Hij viel op de grond, vers 4, en hoorde een stem tegen hem zeggen, Saul, Saul, waarom vervolg je mij? Hij zegt, wie bent u hier? Het antwoord was, ik ben Jezus die jij vervolgt. Maar sta nu op en ga de stad in, daar zal je gezegd worden wat je moet doen. De mannen die met Saulus meereisden stonden sprakeloos. Ze hoorden de stem wel, maar ze zagen niemand. Moet je even voorstellen dat dit gebeurt. Hè? Dat je met iemand onderweg bent en de leider valt op de grond en je hoort iets, maar je verstaat niet wat daar is. Maar er gebeurt en hij valt op de grond en staat wel op en hij zegt, waar ben ik? En op de tas. En ze nemen hem mee en ze brengen hem naar Damascus. En daar bleef hij, ze brachten hem daarna naar huis. En vers 8 of 9 staat, 3 dagen lang bleef hij blind en at en dronk hij niet. 3 dagen lang, dat is wel leuk, 3 dagen lang, waarom niet 4, waarom niet 2? Nou, omdat 3 dagen waarschijnlijk refereert aan de 3 dagen van de Heer Jezus. De 3 dagen, hij zag niet. Wat zou jij 3 dagen lang, het is zo makkelijk om een verhaaltje te lezen. Wat zou jij 3 dagen lang doen als je daar zit en je eet niet en je drinkt niet? En je hebt de stem van God gehoord en God is boos op je. Daarom zie je niet meer. Je wordt geconfronteerd met de gevolgen van jouw leven. Die tegen God ingingen, blijkbaar. Ik denk, als je niet hoeft te eten, ook niet slaapt en ik denk dat je maar 1 ding doet. Oh God, alstublieft, ik wil weer zien. Oh God, alstublieft, ik weet niet wat ik allemaal fout. Oh, ik denk dat die man aan het bidden was. Als geen ander. Ik denk dat hij wanhopig was als geen ander. Ik denk dat hij 3 dagen afgezonderd was en dat niemand ook zei, wil je eten? Nee, ik hoef niks, laat maar met rust. Deze man was 3 dagen alleen. Ik wil samen even kort, dit is niet mijn topic. Mijn topic gaat nog komen. Ik wil met je kijken, onthoud die 3 dagen. Onthoud dit. Er is een geestelijke strijd die een cultuur genereert, ook in de kerk, die deze westerse kerk zwak heeft gemaakt. Die deze westerse kerk lam heeft gelegd, vanwege allerlei culturele dingetjes. Ik hoop dat je dat onthoudt. En de tweede is dit. Dat je onthoudt dat Paulus 3 dagen lang niks zag. En ik hoop dat je deze onthoudt. 1 Korinthe 3. Laat niemand zichzelf bedriegen, vers 18. Wanneer iemand van u denkt dat hij in deze wereld wijs is, moet hij eerst dwaas worden. Pas dan kan hij wijs worden. Wat namelijk in deze wereld wijsheid is, is dwaasheid bij God. Want er staat geschreven, hij vangt de wijzen in hun eigen sluwheid. En er staat ook geschreven, de Heer kent de gedachten van de wijzen, hij weet dat ze niet meer dan lucht zijn. Dus dat betekent, als je gevangen zit, de wijsheid, Paulus moest eerst 3 dagen lang, ik ben een ongelofelijke sukkel hier, ik heb het fout gehad, ik dacht dat ik het goed had, maar ik heb het... Hij werd minder. Hij werd dwaas. Hij had alle wijsheid van die tijd. Hij was de beste scholier, hij had de beste leraren gehad, hij had de beste geloofspapieren, hij had alle machtigingen die hij nodig had om te doen wat hij maar kon. En hij moest eerst dwaas worden. Hij moest terug naar ik heb het fout, tot de erkenning. En weet je, dit is wat wij bekering noemen. Het moment wat we allemaal moeten hebben. Feiko, moet je dat nou zo zeggen? Je komt niet bij God, volgens de Bijbel, dan door Jezus. Hebreeën zegt, er is alleen vergeving voor schuld door bloedstorting. Daarom moest de Heer Jezus gruwelijk aan het kruis om zijn bloed te laten vloeien voor jou en mij, zodat wij niet zelf dat kruis hoefden te doen, maar dat wij in zijn plaats door mochten, dus dat wij niet hoefden te lijden, dat wij niet voor de rechter de straf kregen, maar dat Jezus dat voor ons heeft gedaan. Ieder van ons is geliefd door God. Niemand van ons is bedoeld of bestemd voor de hel. Niemand van ons. God houdt zoveel van ieder persoon hier, dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat. Hij wil niet dat er iemand is die verloren gaat, maar hij legt het bij ons neer, omdat wij volwassen mensen zijn en omdat we zelf mogen kiezen door welke geest wij willen leven, door welke geest wij bestuurd willen worden. En dat wij zelf mogen kiezen dat wij onze geest neerleggen, onze wijsheid, de aardse wijsheid mogen afleggen om de hemelse wijsheid, om de waarheid, om het zwaard, om het woord, om Jezus Christus in ons uit te nodigen. Om met hem te sterven in het watergraf, de doop. Om de handen opgelegd te krijgen, letterlijk de handen. Letterlijk de handen opgelegd te krijgen, door vervuld te worden met de Heilige Geest. En dat je weer opstaat als een nieuwe schepping. En dat je vanaf dat moment je gezindheid gaat veranderen, van heerlijkheid naar heerlijkheid. Maar het is een oefening en het kost je alles. En ik ga je nu helpen aan het slot, de muziek, ja, dankjewel. Aan het slot daarvan ga ik je helpen. Met 2 korte verhaaltjes. Eigenlijk 2 kleine regeltjes. En ik hoop dat ik je uit mag dagen daarin. Markus 7, vers 32. De Heer Jezus trok daar rond. En er werd iemand bij hem gebracht die doof was en gebrekkig sprak. En men smeekte hem om deze man de handen op te leggen. Men smeekte hem, Jezus, om deze man de hand op te leggen. En hier moet je eens kijken. Ik sta hier, nee. Hij, Jezus, nam de man apart. Weg van de menigte. Weg van de menigte. Wat hou je dan nog over? Jezus en de man. De man die niet kon spreken en niet kon horen. Ze snappen het wel. Ik kan niet praat staan als je dat echt doet. Hij nam de man apart weg van de menigte, stak zijn vingers. Oh ja, wacht even, de vingers in zijn oren. En raakte met speeksel zijn tong aan. Hij sloeg zijn blik op naar de hemel, zuchtte diep en zei tegen hem, Ephata, dat betekent ga open. En meteen gingen zijn oren open, zijn tong kwam los en hij kon normaal spreken. Markus 8, vers 22. Ze kwamen in Bethsaida. Er werd een blinde bij hem gebracht en men smeekte hem om de man aan te raken. Hij pakte de blinde bij de hand en bracht hem buiten het dorp. Hij pakte de man, net als net, buiten het dorp. En daar liet hij de blinde los en ik zou 10 meter weggelopen zijn. Ik heb een tijdje op een blinde mogen passen toen ik bij Sozijn werkte. En ik ging met hem naar het zwembad. En hij had altijd de hand op mijn schouder. Als wij in het water waren, het was niet diep hoor, tot hier. Wat ik dan leuk vond was even dit doen en wegzwemmen bij hem. En dan zei hij, Feiko, dat is niet leuk. En hij spetterde in het water, hij zocht gewoon mijn schouder. En ik was nooit ver van hem vandaan, ik was altijd maar dichtbij hem. En dan deed ik zo even met water. Dit is niet leuk, je zit met de pest. Ik zei, ja, ik vind het nog leuk ook. Ja, dat is niet wat Jezus deed hier. Dat is toen was ik nog niet zo bekeerd als nu. Er wordt hier gelachen op de voorste rijen. Die kennen mij niet hoor. Die kennen mij. Wat deed Jezus wel? Jezus nam hem uit de zone. Uit comfortzone. De blinde was comfortabel in zijn stad. Hij kon alles op de tast vinden. De doven, de stommen. Hij had vrienden die hielpen hem. Maar Jezus haalde hem uit de scharen. Weet je, mijn gebed voor jou is. Hetzelfde als die tekst die we net uit Romeinen in het Engels deden. Ik wil je vragen om deze week, om vanaf deze week, om nu, als je dat nog nooit gedaan hebt, om eens tijd te nemen, om uit de menigte, om uit de Facebook, Insta, uit de meningen over of je nou vlees moet eten of geen vlees moet eten, of je nou voor Syrië, Turkije of Amerika, of, ga eens uit al die stemmen. Ga er eens uit, trek je eens terug. Mag Jezus jou meenemen in een moment van stilte? Eigenlijk zou je dit met Pasen moeten preken. Waarom? We zijn niet religieus correct. Wij willen Jezus volgen. En mijn Jezus wil maar één ding. Dat het je goed gaat. Dat je loskomt van die cultuur waar je je eigenlijk nog gemakkelijk in voelt ook. Weet je dat ik een keer met iemand bad die ziek was? Ik zei, mag ik voor je bidden? Ja, dat mag. Ik zei, mag ik mijn handen opleggen? Zodat je geneest. Nee. Ik keek. Hè? Nee. Ik heb mijn leven op orde. Ik zei, maar je zit in een rolstoel. Ja, dat weet ik wel, maar ik heb mijn leven op orde. En als ik nu genees, ik ben bijna 50, moet ik weer aan het werk, moet ik gaan solliciteren. En ik weet niet wat voor problemen er dan allemaal op me afkomen. En nu weet ik wel wat mijn leven nu is. Mijn mond viel open. Ik dacht, wat zeg jij nu? En voordat je gaat oordelen, als je een gat in je carrière hebt van over de 20 jaar, en je opleidingspapieren zijn ook niet helemaal geweldig, dan snap ik heel goed. Ik heb alle begrip daarvoor. Want in een rolstoel kun je prima overleven. Maar wat het punt is, verwachten wij naar God? Verwachten wij dat hij onze gebeden wil verhoren? Verwachten wij, als hij je kan genezen en uit de rolstoel kan halen, je denkt toch niet dat zijn hand dan tekort is om ook de rest te doen. Maar wij dwingen elkaar niet, wij hebben respect voor elkaar en als iemand iets niet wil, dan wil hij dat niet. Misschien komt er wel een moment, een ander moment. Willen wij die kerk zijn? Weet je, als wij een kerk gaan zijn, zoals de eerste gemeente, bij elkaar blijven komen, samen te bidden, in eenheid. Preek van Robert, eenheid. In eenheid kan alles. Toen de mensen een toren gingen bouwen tot in de hemel, toen zei God, stop, ik moet ingrijpen, want straks kunnen ze alles. En toen gaf hij ons allemaal een andere taal. Dat was niet de tongentaal, dat was een andere taal. De Heer Jezus bad, Vader, dat zij één zijn, zoals wij één zijn. Dat was bedoeld dat wij dezelfde dingen deden die Jezus deed hier op aarde. De eerste gemeente kwam dagelijks bij elkaar, bad voor elkaar, at met elkaar, deelde de noden met elkaar. Als wij een gemeente gaan bouwen, en dat zijn we aan het doen hier in deze stad. En we zijn verre van perfect. Maar waar we genadig zijn voor elkaar. Waar we elkaar vergeven. Zoals je zelf vergeven wilt worden. En als we samen dan onze handen uitstrekken naar deze stad. Man, ik weet zeker dat als deze gemeente zich verdubbelt. Dat elk kind druk wordt. Met kindjes van compassion. Omdat onze hart zelfs over landsgrenzen gaat. Onze visie, we hebben een wereldvisie. Ik weet zeker dat Christa in het keukenteam druk wordt. Ik weet zeker dat de kinderwerkers zeggen, help, we hebben kinderen nodig. En weet je, wij zijn geen takenfabriek. De enige reden waarom ik dit zou willen, is als we samen zijn bij Jezus. En als we horen, als we de mysteries, de liefde van Jezus zien. Als wij horen hoe lief God deze stad heeft. Hoe lief God onze wereld heeft. We zijn bezig met een boek over financiën. Ik wil bidden. Ik heb vorige week voor een paar mensen gevraagd. Ik zeg, ik neem Robert even als leid voor. Robert, kom eens. Ik wil graag dat jij volgend jaar €150 meer tiende gaat betalen. Ik zei dat tegen iemand, een ander bedrag trouwens, maar goed, iets hoger nog. En die keek me aan en die zegt, wat zeg je nou, €150 meer tiende? Ja, wat betekent dat, Robert, als je €150 meer tiende kunt betalen?
Dat je €1000 of meer verdient.
150?
Of een andere som, maar ik ben niet zo goed in hoofdrekenen.
Evert-Jan, dankjewel dat jij de penningmeesterschap over hebt genomen. Halleluja. Weet je, God wil graag dat ieder van ons gezegend gaat worden. Weet je, en tiende is een principe dat God gegeven heeft, niet om jou iets af te pakken, maar iets om jou te zegenen, zodat je nog meer gaat krijgen. En wij willen elkaar helpen. En men moet dat in de kerk, gaat altijd over geld, dat is helemaal niet waar. Als wij in dezelfde verhouding zouden preken over geld als dat Jezus dat deed, dan deden we dat 1 keer in de 3 preken ongeveer. Jezus sprak meer over geld als over genade. Weet je, zullen wij die kerk zijn die zegt, wij laten ons niet afleiden door de mening van de menigte. Wij willen ons laten leiden door het woord van God en de geest in ons. Wij gaan die kerk zijn die de wapenrusting van God aandoet. Die gaat staan en zegt, come on. Because he is our promise keeper. En we gaan hem helpen herinneren aan de promises van God. We gaan hem s'nachts op zijn deur kloppen en zeggen, Heere Jezus, u hebt beloofd dat we u wakker mochten maken. Dat we u mochten vragen. Dat we u wakker mochten maken. Heer, heer, help. Ik heb visite en ze hebben honger. En ik heb te weinig. En u zegt, ik mag kloppen op de deur. En u zult de eerste keer zeggen van, zachtjes mijn kinderen slapen. Maar u hebt geleerd dat we door moeten kloppen. Dat is de Heer Jezus die ons leert hoe we mogen bidden. Je hebt niks omdat je niet vraagt. Nou, één ding, heer. Eén ding, volgens mij staan er nog heel wat dingen open. Ik wil niet straks in de hemel komen dat de Heer Jezus zegt, je had niks feiken omdat je niet gevraagd hebt. Hey, hallo. Proost, gezondheid. Voordat ik overga naar een andere preek. Mag ik je nogmaals verleiden om eens uit de menigte te stappen? En als je een mening, als je een keus maakt met Jezus, om dat te doen tussen jou en Jezus en het woord, met de wapenrusting van God aan, zodat wij die gemeente zijn. Weet je, als je zegt, ik ben niet zo goed in bidden samen, ik heb allerlei vragen, kom dan vanavond om 7:30. We proberen elke zondag te zijn, we zitten met 15, tussen de 15 en 25 mensen. Het kan hartstikke interactief zijn. Waarom offeren wij onze dagen op? Waarom offeren wij onze avonden op? Omdat er meer is dan waar we nu in wandelen. Omdat wij hongerig zijn naar God. Omdat we hongerig zijn naar de doorbraken van Hem. Is iemand hongerig? Wil iemand iets van God ontvangen? Zullen we samen gaan staan? Dan ga ik je zegenen. En ik heb het idee dat we iets van promise keeper. Dat ja. Ja. Willen wij dadelijk dan ook uit volle borst dat over jezelf uitzingen? Lieve Vader God, Heer, we zijn hier met een aantal mensen. Sommigen ken ik, de meeste ken ik, sommigen niet. Maar u kent ze allemaal. En u weet, Heer, hoeveel haren ze op hun hoofd hebben. Heer, u weet zelfs, u hebt ze genummerd, zodat u zelfs weet als er één ontbreekt. U bent zoveel groter als dat wij kunnen bidden of beseffen. Daarom zegt u ook dat we meer mogen vragen als dat wij bidden, of dat we meer zullen ontvangen als daar we kunnen voor bidden en beseffen. Zeg even amen als je dat gelooft. Zeg even amen als je de verlangt naar meer als waar je nu bent. Zeg even amen als je zegt, ik wil genezing ontvangen. Zeg even amen als je in je geestelijk leven wilt verdiepen. Zeg even amen als je Jezus meer wilt kennen. Zeg even amen als je zegt, mijn financiën mogen wel gezegend worden. Ik was wel heel voorzichtig. Zeg even amen als je wilt dat deze kerk, deze stad gaat veranderen. Lieve Vader God, Heer. Ik strek mijn armen uit, zoals u zegt in uw woord. Om uw naam op het volk te leggen. Zodat u het volk zegent. Dus lieve gemeente van Jezus, wees gezegend met de God, de schepper van hemel en aarde, die jou roept, die van je houdt. Wees gezegend met de genade, met de vergeving van Jezus Christus. Zijn bloed reinigt jou van al je ongerechtigheden. En wees gezegend met kracht en wijsheid van de Heilige Geest die je zal leiden, die je de toekomst wil openbaren en die je elke dag wil vullen met de heerlijkheid van God. Amen.